ben zelf ook moeder en ik kan voorstellen, ik zeg altijd, je ouders geven hun dierbaarste bezit, de verantwoordelijkheid in jouw handen. En zo voelt het voor ons ook. Je neemt echt hun dierbare over waar jij nu alle verantwoordelijkheid voor draagt.
Welkom bij Hartje Rotterdam, een special van het Erasmus MC. Vandaag de gast Inge de Liefde. Als kindertorax-anesthesioloog doet zij het onzichtbare maar onmisbare werk tijdens een hartoperatie bij kinderen.
Bij ons aan tafel Inge de Liefde. Welkom Inge, jij bent thorax-anesthesioloog bij het Kindertoraxcentrum. Patiënten zien jou natuurlijk heel kort voordat ze onder narcose gaan en daarna. Nou, dan zijn ze nog een beetje warrig. Dus in deze podcast gaan we proberen jouw werk wat meer uit de nevelen te halen.
Ik ben dus thorax-anesthesioloog. De anesthesioloog wordt, zeg maar in de volksmond, ook natuurlijk wel slaapdokter genoemd. Maar eigenlijk is het stukje slapen maar een klein onderdeel van ons werk. Voor patiënten natuurlijk belangrijk, want iedereen wil bij een operatie goed slapen en nergens wat van meemaken. En dat is wel een stukje waar wij natuurlijk zeker zorg voor dragen. Maar daarbij komt nog veel meer kijken. Ik zeg altijd, ons vak is eigenlijk, wij maken ons, zeg maar, zorg over de hele gehele patiënt. De chirurg doet vaak een onderdeel. Bij ons is het natuurlijk vaak het hart in de thorax. Dus die opereert het hart. Maar wij hebben oog voor de hele patiënt. Dus tijdens de operatie zorgen wij voor het hart zelf, de functie van het hart. We zorgen voor de longen, dat er voldoende zuurstof komt. We zorgen voor dat het bloed goed is. Of dat er, of als er bloedingen zijn, dat we het bloed goed laten stollen. We noemen dat met een eigenlijk moeilijk woord fysiologie van het hele lichaam. En dat is eigenlijk wat wij tijdens de operaties allemaal verzorgen. Controleren, in de gaten houden en bijsturen als dat nodig is. En dat is eigenlijk het grootste deel van ons werk. Daarnaast zorgen wij ook dus natuurlijk voor adequate pijnstilling tijdens de operatie en voor na de operatie. En maken ook een pijnbeleid voor daarna dat de pijn na een operatie ook draaglijk is en onder controle is. En eventueel moeten we daarbij sturen als dat niet zo is. Dus de volksmond slaapdokter, waarvan de meeste mensen denken, we merken iedereen in slaap en dan zijn we weg en dan doen we niks meer. Dat is niet waar. Wij zijn eigenlijk altijd de hele tijd voor de operatie. Ik zeg, wij helpen eigenlijk al de patiënt door de operatie heen.
Ja, en hoe kan je me daar een beetje doorheen lopen? Hoe gaat het dan precies van begin tot einde? Ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus.
Ja, zoals bij ons. Wij zijn vooral voor het thoraxcentrum en dan specifiek doe ik heel veel de kindercardio-anesthesie. Dus dat is eigenlijk een heel klein specifiek stukje. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Patiënten worden natuurlijk eerst aangemeld dat ze een operatieindicatie is. Dan komen ze bij ons op de poli en hebben een hele polycarousel met allemaal verschillende disciplines opgezet. Zodat ze op één dag de verpleegkundige zien, bloed kunnen prikken, de chirurg kunnen spreken en de anesthesioloog spreken. Ja, nu met COVID-tijd is het allemaal iets meer telefonisch, maar normaal is dat ook vaak fysiek. Zodat het hele patiënt in één keer in kaart is gebracht. En eigenlijk de ouders en het kindje, als de kinderen wat ouder zijn, maar vooral ook de ouders, alles gezien op een traject een beetje weten, snappen en ingelicht zijn. Dan volgt op een gegeven moment de operatie. Dan komen ze bij ons op de operatiekamers. Dan nemen wij patiënt en ouders mee samen met onze anesthesiemedewerkers. Maar we doen altijd alle ingrepen met anesthesioloog samen met een collega anesthesiemedewerker waar we voor zorgen. Voor de inleiding. En de inleiding betekent het in slaap brengen. En bij ons mogen er twee ouders mee. Normaal gesproken, ook nu in de COVID-tijd, is het een beetje anders. Maar onder normale omstandigheden mogen er bij ons twee ouders mee. Als ze dat willen. Ik zeg altijd wel expliciet als mensen het zien zitten. Want we hebben heel af en toe wel eens dat er iemand flauw valt. Ook tijdens het in slaap brengen. Dan hebben we en een patiënt en een ouder die op de grond ligt.
Ja, want dus voor ouders is dat denk ik een heel spannend moment.
Dat is het allerspannendste moment voor iemand. Ja, goed. Ja. En dat loslaten is echt voor ouders gewoon moeilijk. En dat is heel goed voor te stellen. Dus er wordt ook hier nou echt wel een traantje gelaten bij ons bij het in slaap brengen. Dat is ook wel de reden waarom als het kan twee ouders mee mogen. Omdat er vaak één ouder de andere ouder wat goed kan steunen. En dat werkt vaak heel fijn.
Is dat voor jou, is dat in slaap brengen, is dat ook medisch gezien een spannend moment?
Ja, dat is eigenlijk zijn een aantal onderdelen van de operatie, vooral van ons werk op het thoraxcentrum, wat risicovoller is. Het slaap brengen is altijd wel op zich een risicomoment, waar dingen kunnen gebeuren. Maar ouders mogen er wel altijd bij zijn bij dat stukje. Omdat ze wel soms het idee kunnen hebben dat ze tot dat kind slaapt echt erbij kunnen zijn. Daarna worden ze wel begeleid elkaar uit. En wij gaan natuurlijk nog verder met dat kind aan de slag. Maar doordat we te maken hebben met gecompliceerde hartafwijkingen en veranderingen aan bloed en bloedstromen, wat invloed, onze narcose invloed kan op kunnen hebben, is onze inleiding, een inleidingsmoment, zit er wel zeker risico aan verbonden. Maar daar zijn we voor opgeleid. En we hebben ook een heel gespecialiseerd team. Wij werken met 4 kindertorax-anesthesiologen. Maar we werken ook met gespecialiseerde anesthesiemedewerkers, speciaal voor het thorax, die ook weten waar ze aan toe zijn en hoe het gaat. Sowieso is het hele OK-personeel is gewoon gespecialiseerd in thorax. Dus we weten wel heel vaak, iedereen weet wel wat er te wachten staat bij bepaalde afwijkingen en hoe we moeten handelen. En dat scheelt echt heel aanzienlijk. En het werkt ook heel fijn. En zodra het kind slaapt, zijn wij nog zeker niet klaar.
Nee, want dat is ook een beetje het idee rondom de anesthesie. Van nou, dan gaan jullie aan de koffiekamer en dan gaat die chirurg zijn ding doen. Maar dat is dus niet waar.
Nee, dat is echt niet waar. Helemaal bij onze thorax ingrepen, bij de kinderen, helemaal in het bijzonder. Voordat wij kunnen beginnen aan de operatie, moeten er overal infusen in, lijnen in. Daar zijn wij gewoon al bijna 1,5 uur mee bezig voordat we dat voor elkaar hebben. We moeten veel onderdelen doen en prikken. Nou ja, goed, iedereen kan zich wel een baby voorstellen. Die vaatjes, alles is heel klein. Dus het kost gewoon echt. Het is soms echt heel moeilijk. En het kost eigenlijk soms ook best wel veel tijd om het voor elkaar te krijgen. Daarmee hebben we vaak natuurlijk best zieke kinderen. En hebben vaak al heel veel infusen gehad. Dus heel veel vaatjes zijn eigenlijk al kapot. Dus dat kost echt al 1,5 uur tijd. Dus voordat we de operatie echt kunnen beginnen, zijn we dik 1,5 uur verder. En dan is het eigenlijk redelijk soepel verlopen. Ja. En als het soms duurt het gewoon veel langer, dan nemen we gewoon die tijd. Dat is gewoon zo. Maar deze infusen zijn wel essentieel om daarna later goede medicatie te kunnen geven om het kind verder te helpen.
Ja, want die heb je nodig om dan tijdens de operatie medicijnen te kunnen toedienen.
Ja. De medicijnen kunnen toedienen. Patiënt in de gaten houden met bloeddruk en dat dergelijke dingen. Nou, als dat klaar is, dan gaat de chirurg beginnen. En dan hebben we nog altijd een stukje wat ook wel wat spanning geeft. En dat is het stukje dat we van de operatie naar de hart-longmachine over moeten gaan.
Ja, want dat moet je misschien even. Jij doet vooral veel. Je bent veel bij operaties van kinderen met aangeboren hartafwijkingen. Ja, dus het zijn operaties waar dat hart, er iets gesneden moet worden in het hart. Dus dat moet dan stoppen met kloppen.
Ja, klopt. Ja. Dus ik vind dat het heel gek. Maar tijdens na de operatie gaan we dat hart helemaal stilleggen. Zodat de chirurg heel goed zijn werk kan doen. Maar je kan het hart natuurlijk niet zomaar stilleggen. Dus we gaan eerst over op een hart-longmachine. Dat is een machine die de bloedstroom overneemt en eigenlijk ook de functie van het hart en de longen overneemt. Dus daarmee de hart-longmachine. We hebben daar ook gespecialiseerde teams voor. Perfusionisten die dat regelen. Dus die echt continu achter de machine zitten om te zorgen dat dat allemaal goed verloopt. Maar de chirurg moet aansluitingen maken op de bloedvaten, zodat het hart-longmachine gaat werken. Dus dat is ook altijd een fase waarbij je toch veel wisselingen hebt in bloedstromen. En dat is altijd een spannend moment waarbij gewoon wij echt aanwezig zijn en de boel in de gaten houden.
En waar kijk je dan naar? Wat hou je in de gaten?
Nou, we kijken of de bloeddruk van het kindje goed blijft. Het zuurstofgehalte. Er kan altijd natuurlijk een complicatie ineens ontstaan. En dan moet je gewoon heel snel handelen, want dan kan het ook heel snel fout gaan. Het gaat ook heel vaak gewoon heel goed. Maar onze taak is vaak ook heel erg alert te zijn. Je bent continu alert. En als het allemaal goed verloopt, dan zeg ik altijd, hebben wij het ook makkelijker. Maar je moet altijd in staat zijn om op acuut moment ineens toch te kunnen handelen als het fout gaat of dreigt fout te gaan.
Ja.
En dat is een heel groot onderdeel van ons vak. Dus we zijn eigenlijk continu alert en proberen een beetje bij te schaven om te zorgen dat het goed verloopt. Of te kunnen handelen als het ineens misgaat.
grote verantwoordelijkheid ook.
Ja, klopt. Ja, is het zeker. Voelt ja. ook wel zo.
Ja.
Ja.
En is dat, heb je daar echt, is dat iets dat je, lijkt me ook wel lastig om te dragen? Of kies je daar bewust voor? Vind je dat ook wel?
Goed, kijk, je stapt het artsenvak wel in met wel een beetje een wetenschap dat er zo is. En je rolt er verder wel langzaam in. Dat moet ik wel zeggen. Is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen kan dat. En dat is ook helemaal niet erg. Maar naarmate je het wel weer langer doet, wordt dat wel makkelijker tussen aanhalingstekens hoor. Omdat je meer ervaring opbouwt en daar ook zeker over wordt en meer met meegemaakt. En weet soms ook beter wat je dan wel of niet moet doen. Dus dan maakt dat wel. Maar je voelt altijd die verantwoordelijkheid, want er ligt wel een kind van iemand anders op tafel.
Ja.
Dus dat zit er wel. Aan de andere kant schakel je dat ook soms wel een tijdje gewoon uit. Dus eigenlijk net zo goed in een andere podcast van Wouter die dat ook al vertelde. Je bent op een gegeven moment echt bezig met de operatie. Je bent echt bezig met, oké, dit gaan we goed laten verlopen. En dan ga je daar niet heel hard over nadenken. Dan nee. Ik zag net die ouder en dat is hun kind. En in je achterhoofd zit dat wel. Maar iedereen is gewoon heel erg bezig dan met de ingreep zelf.
Ja, echt de focus.
Uit kunnen schakelen.
Ja, je moet het knopje echt wel af en toe echt gewoon uit kunnen schakelen. Ja, ja.
En daarna? Nou, dat is de hartlongmachine, ja.
Die draait.
Even terug in de operatie. Ja.
En dat is het moment wanneer wij het wat rustiger hebben inderdaad. En dus af en toe dan koffie kunnen drinken. Maar er blijft altijd iemand bij. En dan wisselen wij af met anesthesiemedewerker en anesthesioloog. Zij moeten nog steeds bijschaven. En ook met de bloeddruk. En we zijn hele korte lijntjes met de perfusie. Of het goed gaat. Of dat heel veel dingen nog anders moeten of beter moeten. Dus dat stukje zijn we wel nog wel in de weer. Maar er zit wel minder druk op. We hoeven iets minder zelf actief bezig te zijn. Dus dat is ons stukje wanneer het over het algemeen iets wat rustiger is. En de chirurg is dan eigenlijk vooral aan het opereren. Dus dat is echt het moment wanneer de chirurg heel erg gefocust continu bezig is.
Ik wou net zeggen, dan kan er dus ook niet zoveel misgaan. Maar ja. Aan jullie kant dan misschien.
Maar. Ja, aan onze kant. Ja, maar dat kan nog steeds. Goed, in de gezondheidszorg in de geneeskunde kan altijd ergens iets gebeuren. Ja. Ze zijn wel natuurlijk bezig met bloedvaten en dingen. Dus er kan altijd wel iets gebeuren. Maar vanuit ons is het wel wat een wat rustiger moment.
Ja, precies. Ja.
En als het dan, zeg maar, de chirurg dan klaar is met wat hij wilde doen, dan heb je de volgende fase. En dat we weer van de harde longen over de machine af moeten gaan. En dat dan de chirurg, of het hartje zelf weer moet gaan kloppen. En in principe gaat een hart, als die weer netjes warm is en weer goede bloedstroom krijgt, vanzelf kloppen. Maar wij moeten die vaak wel helpen.
Want die is helemaal afgekoeld?
Ja, patiënten tijdens operaties koelen we wat af. Het klinkt misschien een beetje gek, maar mensen verbruiken gewoon wat minder zuurstof als je wat kouder bent. En dat doen we eigenlijk om te beschermen. En het hartje maken we echt helemaal koud.
Oh.
Dat er gaat echt hele koude vloeistof doorheen om het stil te leggen. En het is echt gewoon 4 graden vloeistof gaat doorheen. Dus het is echt gewoon koud.
Alsof het in de koelkast ligt.
Ja, zo zeg ik ook wel eens. Dat klinkt een beetje gek. Maar ik zeg wel eens, als je een stukje vlees in de koelkast legt, is het wat langer houdbaar, maar ook stug. En als je het weer langzaam opwarmt, dan wordt het weer soepeler. En zo werkt het met een hart ook. Dan wordt het langzaam wordt het warmer, gaat er weer warme vloeistof doorheen. En het gaat het hartje langzaam beter kloppen. Wij gaan het dan ook helpen. Dus dan gaan wij vervolgens weer flink aan de slag om het hartje te helpen. Dus medicijnen te geven. Dat het steeds beter gaat kloppen. Zodat hij op een gegeven moment goed genoeg kan kloppen. Dat hij van een hart-longmachine afgaat. En in de loop van de uren wordt het dus ook steeds beter over het algemeen.
Na de operatie?
Ook na de operatie nog, ja. Dan hebben we de volgende fase. Dat we gaan kijken of het chirurgisch resultaat tevreden is. Dus we kijken met de echo. Dus wij kunnen zelf ook echoen. En de kindercardioloog komt ook mee. En dan kijken we met z'n allen of het resultaat tevreden is.
En nu ben je nog steeds op de operatiekamer.
En we zijn nog steeds op de operatiekamer. En dan zijn kijken of we tevreden zijn. En of het hartje goed genoeg klopt. En als we dan allemaal tevreden zijn, dan gaan we op een gegeven moment de hartslongmachine langzaam afbouwen. En dan moet het kind en het hartje het op een gegeven moment en de longen ook weer gewoon helemaal zelf doen. En als dat naar behoren is gegaan, dat we dus wel vaak moeten dan wel de bloeddruk bijsturen. En de hartfunctie en medicijnen geven. En kijken of het allemaal goed is. Dan hebben we nog een volgende fase. Is tijdens voor de hartlongmachine maken we het bloed helemaal dun. En als dat komt omdat als bloed in contact komt met lucht of met een vreemd materiaal, dan gaat er klontjes komen. Dat is logisch, want anders zou er een wondje komen krijgen, zou je doodbloeden. Dus er komt automatisch een stolseltje. Maar dat moet niet tijdens haar longmachine, want dan zit dat in je lichaam en dan kunnen er embolieën stolseltjes schieten.
Ja.
Dus dat willen we niet. Dus we maken het bloed bij medicijnen heel erg dun. Maar goed, nou is de hartlongmachine weg. En die chirurg heeft wel overal eigenlijk sneetjes gezet en weer dingen, hechtingen gemaakt. En dan moet nu wel stolseltjes komen, zodat ze niet meer bloeden. Onze volgende taak is om eigenlijk heel de bloed weer goed te maken, zodat er weer stoltjes komen en dat het weer een goede functie heeft, zodat ze niet bloeden en niet nabloeden. Dus daar zijn we dan vervolgens mee bezig.
Doe je dat met medicijnen?
Ja, ja. Okay. Ja, soms met bloedproducten, met medicijnen. Eigenlijk gebruiken we een heel cocktail van allerlei verschillende spulletjes. Dus zeg ik wel, het is net een beetje koken, een beetje van dit, een beetje van dat, om uiteindelijk een heel goed resultaat te krijgen.
Oké.
Okay. En als dat afgerond is, kan die chirurg het borstbeentje sluiten en is de operatie klaar. Wij zijn dan meestal nog een klein beetje aan het bijschaven. Nog een beetje dingen verbeteren. En dan legt het kindje in zijn bedje en dan gaat hij richting naar de intensive care.
Ja.
Er zit veel meer bij dan het alleen maar. Ja. En ondertussen zorgen we dus ook dat er continu slaapmedicijnen zijn. En die krijgen ze via een continu pompje. Maar het is eigenlijk Eigenlijk is het een klein onderdeel van ons vak. Maar
het slapen.
Ja.
Wel ook een van de belangrijkste.
Maar wel heel belangrijk voor iedereen die een operatie moet ondergaan. Want dat is natuurlijk het spannendste stukje. Ja.
En hoeveel uur ben je dan verder?
Dat hangt er vanaf per ingreep. Bij de thorax ingrepen, bij de kinderanesthesie is het over het algemeen. Een kortere ingreep ben je rustig 4-5 uur verder. We hebben ingrepen die gewoon 12 uur of 13 uur duren. En langer.
En doe je dat dan in je eentje? Sta je dan 12, 13 uur
samen
op de
met
operatiekamer?
Ja. 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 Ja.
Pittig.
Ja, 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 maar het hoort er ook wel bij. En het is ook wel, het fijne is, je kent het kind, je kent de situatie, je bent er van begin af aan bij geweest, dus je weet precies hoe het verloopt. En dat is ook fijn. En over het algemeen vind ik zelf ook wel fijn om dingen weer af te kunnen ronden en af te kunnen sluiten.
Ja.
Dat het dan weer klaar is, dat je weet hoe het gelopen is. Dat maakt het ook, geeft ook een fijn gevoel.
Ja. Ja. Voor de ouders ook, denk ik. Ja. Als je dezelfde gezichten de hele tijd.
Dan zien ze dus wat we al meer in zien. Ze ons natuurlijk heel. Echt heel kort. Dus dat is. Je bent daar maar zeggen. We zijn. Dat gaat een beetje onmisbaar. Onzichtbaar. Maar ja, daarin toch natuurlijk ook wel onmisbaar.
Nou, zeker. Ik zeg het bescheiden, maar dat lijkt me hartstikke duidelijk uit dit verhaal. Ja, ik dacht misschien even toch iets meer vertellen over die kinderen. Want je bent eigenlijk een hyperspecialist, toch? Je vertelde ook eerder 6 jaar geneeskundeopleiding, 6 jaar anesthesieopleiding erachteraan.
Ja, 5 jaar.
Is dat goed op onthouden? Vijf jaar, oké. Okay. Ja. En dan nog een specialisatie thorax, dus hart en longen. En dan nog kinderen.
Ja.
En die kinderen, zijn kinderen nou gewoon kleine volwassenen, zeg maar, qua jouw vak?
Kinderen zijn niet kleine volwassenen. Buiten dat je ook natuurlijk heel erg te maken hebt met ouders erbij. En je met kind natuurlijk niet van alles vaak kan vragen. Vooral als ze heel klein zijn. Een heel groot deel van onze populatie zijn echt kleine kindjes. Onder een jaar. Maar kinderen zijn in de groei. Kinderen ontwikkelen zich. Dus heel veel systemen en orgaansystemen zijn ook in ontwikkeling. En daardoor reageren kinderen anders dan volwassenen. En elk kind in een bepaalde specifieke levensfase reageert weer anders. Dus ook dat al maakt het heel anders. De aanvliegroute, de bejegening van het kind is ook anders dan met een volwassene. Weet je, tegen een volwassene kan je gewoon veel makkelijker praten. En als ze weten waarvoor ze komen. Ja, zo'n kind niet. Die moet iets ondergaan. Wat natuurlijk helemaal niet leuk is. Dus dat maakt je aanpak al wel anders. Wat ik heel erg leuk vind om te doen. Dus dat maakt al een groot verschil. Daarnaast voor een specifieke stukje. Kindertorax deel is dat er echt specifiek gaat over hartafwijkingen. Afwijkingen die je op het algemeen bij volwassenen niet ziet. En daarbij hele andere problemen of dingen tegenkomt. En heel de bloedstroom anders zit. Anesthesie, andere reacties geeft. Dus je moet heel ander, toch weer, de gewone regels die we bij de anesthesie algemeen leren, gelden niet altijd voor dit stukje vakgebied. Dus je moet ook weer heel anders soort denken. Dus daarom maakt het dat het hele stukje thorax-anesthesie echt wel een beetje eigen ding op zich is.
Ja, en zijn dit soort operaties, komen die vaak voor in Nederland? Of hoeveel specialistische teams, kinderanesthesie... Oh, ik kom er niet eens uit.
Ja, het is lekker woordje zitten.
Hoeveel zijn er daarvan in Nederland?
Ja, wij zijn niet veel. Er zijn 20, 25 mensen in Nederland die dit ongeveer doen.
Oh ja.
Ja, dus het is ook maar hele... Terwijl het vak anesthesie en anesthesiologen echt heel veel zijn. We hebben gekeken dat de artsassistenten en anesthesiologen van ons... We hebben een hele grote afdeling samen, geloof ik, bijna 100, 120 mensen. Artsen zijn ongeveer. Maar goed, dit stukje is een heel klein gespecialiseerd stukje. Maar we hebben expliciet eigenlijk ook andere klinieken echt specifiek, maar kleine teams. Omdat sommige afwijkingen komen maar één keer in de 3 jaar voor.
Ja, ja.
En om goede ervaring op te bouwen, moet je het ook gewoon heel vaak doen. En al zou je heel veel mensen het zomaar een keertje doen, dan zijn er heel veel afwijkingen die je misschien één keer in je hele leven tegenkomt. En ja, nu is het gespecialiseerd. Dus iedereen met een gespecialiseerd team krijg je ook wel betere kwaliteit.
Ja. En hoe groot is jouw team dan precies?
Wij zijn met z'n vieren.
Je zei net, je moet heel anders omgaan met die kinderen. Maar dat vind ik ook eigenlijk wel leuk. Wat vind je daar leuk aan?
Ik vind het altijd een beetje een sport om die kinderen zonder te veel stress de narcose in te laten gaan. En dat lukt niet altijd. Kijk, bij baby's is het over het algemeen, vind ik het allermakkelijkst. Want die weten niks en die hebben vaak een beetje honger. Dus die krijgen een kapje, die ruiken iets en dan zie je zo'n tongetje. Dat vind ik altijd een prachtig gezicht. Zie je zo'n tongetje gaan omdat ze gaan proeven. Want zo'n kind weet niet wat vies of lekker is. Dus die zie je zo'n tongetje om te gaan proeven. En voordat ze het erg in hebben, zijn ze in slaap. De leeftijd van 1 jaar tot 2 jaar zijn wat lastig. Ik ben 2 en ik zeg nee, die zijn wat lastiger om dingen uit te leggen. En daar gaat vaker wel de stress erin. Maar als je zo iets ouder zijn, dan is dat gewoon heel leuk om ze mee te nemen in hun fantasie. Om iets leuks te bedenken of een praatje. En dan over het algemeen krijg je vaak heel goed wel ook daarmee comfortabel en rustig in slaap.
Ga je dan een sprookje verzinnen?
Ja, maakt niet uit. Het is net waar het kind... Het ene kind is helemaal gek van dino's. Nou, dan maak ik daar een leuk verhaal van.
Dat weet je al van tevoren.
Soms vaak wel. Of ik knoop er gewoon een gesprekje met ze aan. Soms over, als ik zo'n kapje heb, sommige jongetjes over, nou dan ben je nu een straaljarige piloot. Laat eens kijken. PV ballonblazen leuk. Nou, sommige kinderen gaan daar helemaal in op, want er zit een soort ballonnen aan.
Ja.
En als ze dan de eerste deel van de narcose al erin komen, dan is het, weten ze het eigenlijk daarna al niet meer. Dan gaat het daarna heel snel.
Ja. Ja. Maar je neemt wel de tijd ervoor, dus voor dat moment.
Ja, ik neem zeker. Ja, dat weet je. Ik zeg altijd, we moeten daarmee verder, niet ik. Dus ik. We nemen daar gewoon expliciet even tijd. Kost ook tijd. Maar is prima.
Als je achter terugkijkt, ben je dan op de juiste plek terechtgekomen?
Ja.
Zo klinkt het wel namelijk.
Ja. Ja, het is het is niet per se een heel vooruit gestippeld pad geweest. Waar ik van de anesthesie uiteindelijk wel heel erg vooraf heb gekozen.
Was er een moment dat je echt dacht, ik wil anesthesioloog worden?
Op een gegeven moment heb ik die keuze wel gemaakt. Er waren wel een aantal dingen. Het is niet een vakgebied waar je van tevoren aan denkt. Het is natuurlijk in de geneeskundestudie krijg je daar niet zo heel veel over.
Okay.
Ik had er wel eens wat van gehoord. Mijn moeder werkt ook in het ziekenhuis. Dus het was voor mij wel iets meer bekend. Maar goed, ik hou wel van praktisch bezig zijn. En af en toe iets acuuts vind ik dan ook leuk. Als het de hele dag een beetje gesapen gaat, is niet aan mij, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik heb nog wel een ander specialisme, longgeneeskunde. Want dan ben je ook eens kopiëren actief bezig. Dus dat leek mij ook leuk. Maar heeft dus ook raakvlakken met de anesthesie. En uiteindelijk heb ik toen een keuze gemaakt tussen de longgeneeskunde of de anesthesie. En heb ik voor de anesthesie gekozen, toch om gewoon echt meer toch het hele patiënt ziet. Dus de hele patiënt heb je in kaart met toch veel kennis over fysiologie, maar ook over heel veel ziektebeelden. Want over elk ziektebeeld, het komt wel eens een keer langs op onze OK, dus moeten we daar wel wat van weten. Je stelt geen diagnoses, ik ben geen hoofdbehandelaar, maar gewoon de kennis maakt dat ik dat ook heel erg leuk vond. En ik hou ook van prikken en lekker actief bezig. bezig zijn.
Lekker prikken.
Lekker prikken, ja, erg.
De meeste mensen kunnen zich hier niet in vinden.
Nee. Dus zo is uiteindelijk. Ja, en uiteindelijk dat ik bij de thorax ben aangekomen, is meer, ik ben daar ooit begonnen met het idee dat ik gewoon heel graag de slechte hartpatiënten veilig narcose wilde leren geven. En dat leer je echt goed bij de thoraxanesthesie. Dus dat was een reden waarbij ik daar ben begonnen. Maar ik vind kinderen ook altijd heel erg leuk. Ik ben ook naar Zuid-Afrika geweest voor een periode voor de kinderanesthesie. En toen kwam uiteindelijk de kindercardioanesthesie op mijn pad. Dus, en toen ben ik daar zo letterlijk een beetje ingerold.
Ja. En wat vind je het allermooiste aan dit werk?
Ja, toch buiten dus de uitdaging voor alle lijnen in te krijgen. De hele fysiologie. Ook wel gewoon het zorg dragen voor een kind. Ja, vind ik gewoon heel mooi. Ik net al zei dat je ouders hun kostbaars bezit in jouw handen dragen. En dat jij daar gewoon alles aan gaat doen om het er doorheen te helpen. Ja. Vind ik gewoon eigenlijk iets moois. En dat geeft heel veel voldoening.
En misschien ook wel gelijk het moeilijkste.
Het is het mooiste en het is het moeilijkste. Ja.
Ja. Wat maakt het moeilijk?
Nou, omdat het gaat ook wel eens niet goed. En ja, dat hoort er ook bij. Dat maakt het ook wel eens verdrietig. Gelukkig is dat niet zo heel vaak, maar het gebeurt zeker wel. Maar dan kan je het vaak toch nog wel goed afsluiten als je het idee hebt dat je er gewoon echt alles aan gedaan hebt wat je in je macht hebt om het te kunnen doen.
En hoe ga je daarmee om? Dat je dat niet... Ik kan me voorstellen, je maakt denk ik sowieso lange dagen. Dus je hebt sowieso veel tijd besteed aan je werk. Dat je dan, als je dan thuis bent, dat je het misschien toch ook een beetje los kan laten. Heb je daar manieren voor?
Ja, nou goed, meestal is het stukje naar weg naar huis. Dan moet je er zo over doen. Daar haal ik de dag altijd voor mezelf. Dan kan je weer alles een beetje plaats geven. Als dingen vervelend zijn geweest, kan ik af en toe nog eens mijn moeder bellen. Die heeft jarenlang ook in het ziekenhuis gewerkt. Dus dan kan je dat heel mooi, een plaatsje, wat makkelijker een plaatsje geven. En dan stap je thuis en dan rennen er 3 kinderen op zich af die allemaal om aandacht schreeuwen. En dan gaat het al een heel stuk makkelijker. Dan is het oké, dan is het weer het stukje ziekenhuis wat meer daar. En dan vragen mijn kinderen gewoon ook de rest aandacht. Goed, en mijn man. Dus, en dan maakt het alweer een stuk beter. Ik heb voldoende hobby's om dan ook gewoon even je eieren kwijt te kunnen. En dan gaat het over het algemeen wel heel goed. Natuurlijk heb je wel eens casussen die je nog wat langer nablijven, waar je nog over na moet denken. Soms vervelende situaties. Bespreken we ook altijd wel met elkaar naast team. Of kunnen we ook gewoon elkaar bellen om je eieren kwijt te kunnen. En het gewoon alleen al je verhaal te kunnen vertellen, zodat je het weer een plekje kan geven.
En welke patiënt of situatie heeft dan het allermeest indruk op je gelaten?
Ja, er zijn heel veel casussen de afgelopen jaren geweest dat je denkt, oh ja. Maar het zijn leuke dingen of vervelende dingen. Soms begin je aan casussen dat je denkt van, oh, dit ga ik echt niet redden. En dat lukt dan toch. Ik heb wel een casus meegemaakt waarbij alleen al bij het openen het hartje kapot ging. Ja. En dat je denkt, dat je bezig bent, dat je denkt, hoe ga ik dit in hemelsnaam redden? En dat uiteindelijk zo'n kind er toch helemaal probleemloos uitkomt.
Oh, ik dacht.
En dan denk je, dat soort, maar ook andersom hoor, dat dingen dus niet goed gaan. Maar ook dat soort dingen, die blijven ook wel echt bij. Of soms komen er kinderen gewoon 4, 5 keer terug. Ik heb al een ouder gezegd, ik heb het idee dat je altijd in het ziekenhuis bent, omdat je dan krijg je. En soms is het gewoon toeval dat je iedere keer hetzelfde kind krijgt. Wat ook alweer heel fijn is. Want je kent dan vaak en het kind en de situatie en de ouders. Mm. Maar sommige kinderen die vergeet je dan ook niet meer. Omdat je die 4, 5, 6 keer weer tegen bent gekomen. Bij je operatiekamer. Maar gewoon ook wel eens dat er ouders een kaartje naar het OK-complex hebben gestuurd met een bedankje. Dat je denkt van, oh leuk. Aan de ene kant is het je werk, dus dat hoeft ook niet altijd. Aan de andere kant is het voor het team ook wel eens leuk dat je hoort van, hey, er zijn mensen toch ook dankbaar dat je je werk doet.
Ja. Ja, want voor jou is het je werk, maar voor hun is het natuurlijk
het belangrijkste moment
in hun leven. Ja,
ja, dat klopt.
Ja, lig je wel eens wakker van je werk?
Nou, eigenlijk nauwelijks niet. Nee. Meestal moet ik, als er echt iets gebeurd is, moet je het wel een beetje voor jezelf een plaatsje geven. Maar ik heb er geen slapeloze nachten van. Nee, dat kan ik dan toch wel goed goed scheiden. En dan weet je, als ik weet dat ik een moeilijke ingreep ga doen, dan heb ik je goed voorbereid, dan weet ik wat ik ga doen. Dan kan ik het ook helemaal loslaten, dan kan ik gewoon lekker slapen en dan gaan we aan de slag de volgende dag. We gaan ervoor.